Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Lieve mensen, heel hartelijk welkom bij deze live uitzending van Radio Signaal. Vandaag 2 april. 2 april is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Werelds Autismedag. Met als doel meer bewustwording en ruimte voor mensen met autisme. Om zo onbegrip en stereotype beeldvorming te verminderen. Deze dag is onderdeel van de Autisme Week in Nederland ook. Die duurt van 28 maart tot en met 4 april. Het thema van deze week in Nederland is rust, ontspanning en eigen ruimte voor mensen met autisme in een steeds drukker en ingewikkeld wordende samenleving. Zo worden ook verschillende woonvormen onderzocht, van een eigen woning tot een beschermde woonomgeving, waarbij de woonvormen zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeftes van mensen met autisme. In de uitzending praat ik met Hanna de Vreugd, welkom Hanna, ja. En Isabel Bot. Hanna maakt deel uit van een woongemeenschap in Amsterdam. Zij vertelt hier straks over en over haar eigen geschiedenis en ontwikkeling met autisme. Isabel Bot is een van de woonbegeleiders en net zoals ook zij neemt ons mee in het reilen en zeilen van de woongemeenschap. We beginnen met Alanis Morissette, prachtige muziek, uitgekozen door Hanna. En Thank You India. Set uitgekozen door Hanna. Die ga er straks over vertellen. Thank You India, een single al uit 1998. Nu gaan we over naar de agenda en de mededelingen door Loeke Spicht.
Agenda en mededeling 2 april. Agenda. Stadsgesprek over thuiszitters. Kom ook. Vanmiddag van 4 tot half 6 is er in Jungle Amsterdam een stadsgesprek over kinderen die geen onderwijs volgen. In elke Amsterdamse wijk zijn er kinderen en jongeren die al weken, maanden, soms jaren thuis zitten. De cijfers liegen er niet om. In het schooljaar 2024-2025 stonden er 1183 Amsterdamse kinderen als thuiszitter geregistreerd. Dat is een nieuw record. Van hen zitten 821 thuis vanwege persoonlijke problemen. Angst, trauma, depressie of het simpelweg ontbreken van een passende plek. Wethouder Mbarki van Onderwijs noemt de gevolgen zeer ingrijpend voor kinderen en hun ouders. Tijdens dit stadsgesprek verkennen we de vragen van ouders, onderwijsdeskundigen, jongerenwerkers en meer. Meer informatie vind je op de website van Cliëntenbelang. De locatie, Jungle Amsterdam, vindt u aan de tweede van Zwindestraat 26 in de Dapperbuurt. Start als vrijwilliger. Spreekuur Vrijwilligers Centrale Amsterdam in Zuid. Overweeg je om vrijwilligerswerk te gaan doen? Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden in de stad? Tijdens het spreekuur van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, morgen 3 april van 9 tot 1 uur, helpt Melita je op weg met vrijblijvend en persoonlijk advies op maat. Bel of app Melita voor een afspraak op 06-37-19-9450. Het spreekuur is in het huis van de wijk Olympus, Olympiaweg 29 en georganiseerd door SOOS. Deel atelier van ervaringswijzer. Wil je werken aan je persoonlijke groei in het ideeatelier van Ervaringswijzer? We bespreken een inspirerende tekst en kijken hoe we die kennis in ons leven kunnen brengen. Daarbij gebruiken we creatieve denktechnieken. Elke vrijdag van 2:30 tot 3:00 ben je welkom in de tuinkamer van SCIP Keizersgracht 252. Als je wilt werken aan een persoonlijke groei of hierover ervaringen en inzichten wilt delen. De eerste keer meld je je aan via herman@ervaringswijzer.nl. Daarna kun je inlopen wanneer je wilt. Meedoen is gratis. Kies op de website van de Regenbooggroep Amsterdam één van de data om je voor aan te melden. Mededeling. Proef met meer hulpmiddelen voor vervoer van kind met beperking. Sinds 1 december 2025 loopt een proef voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die hulp nodig hebben om zich te verplaatsen. Wethouder Scholtes van Zorg is de proef gestart om het mogelijk te maken om meerdere vervoershulpmiddelen tegelijkertijd te kunnen verstrekken. Dit betekent een versoepeling van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Scholtes wil weten wat een kind nodig heeft om echt zelfstandig mee te doen in het dagelijks leven. Cliëntenbelang is verheugd over de proef en dat zij met het delen van signalen, adviezen en ervaringsverhalen in de afgelopen jaren aan de proef een bijdrage heeft kunnen leveren. De proef loopt tot 1 december 2026. Ga voor meer informatie naar de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Dit waren agenda en mededeling. Terug naar Olga.
Dankjewel, Loeke, voor deze informatie. Aan tafel Hanna de Vreugd, Isabel Bot. Vandaag gaat het over autisme. Een verschijnsel wat we allemaal kennen. Alleen het heeft nog nooit zoveel belangstelling en aandacht gehad en ook ons kennis gegeven als in deze tijd. Hanna, jij bent hier als hoofdgast, zullen we maar zeggen, Isabelle ook. Ja. Maar jij bent degene die ons kan vertellen wat autisme in je leven betekent. Uh-huh. Heel erg welkom.
Dankjewel.
Hanna, jij bent inmiddels hoe oud, als ik vraag mag?
44.
44. Ja. En hoe lang leef jij met autisme? Bewust.
Ik heb de diagnose gekregen toen ik 26 was. Dus dat is zo'n 18 jaar geleden. Maar ja, het is eigenlijk altijd al geweest natuurlijk.
Ja.
Dat het aangeboren is. En...
Maar hoe wist jij op een dag dat jij anders was? Of
nou, het was eigenlijk begonnen ja, met mijn moeder. Die zei volgens mij, heb je iets van ADD? Op een dag zei ze dat. En toen dacht ik, nou ja, ik heb wel wat inderdaad, maar ik moet dat gaan onderzoeken.
Maar hoe wist jij dat je wat had? Wat had je dan voor je idee?
Oh ja, welke? Ja, ik was anders, maar motorisch gezien. Op de kleuterschool knipte ik dingen in het midden. Dus mijn motoriek was anders. En
waar kwam er dan commentaar op als jij in het midden knipte en naar links of naar rechts? Of?
Ja, de docenten wilden eigenlijk dat ik zou blijven zitten in groep 2. Maar mijn ouders hebben daar een stokje voor gestoken omdat ze dachten van dat gaat ze niet leren. Zij is beter met haar hoofd, laat maar zeggen, dan dat motorische stukje.
Ja. Maar dus en hoe was dat gevoel van dat je dan anders was dan andere kinderen? Dat je in het midden knipte en niet van boven of links of rechts?
Ja,
wat gaf dat voor gevoel?
Ja, toch dat dat je wel anders bent, dat die je kinderen, laat maar zeggen, dat wel gewoon in één keer goed konden. Ja. En bij mij lukte dat niet. Dus, ja,
en had
dat...
je dan het gevoel van, ik ben niet helemaal oké? Okay, of hoe, ja. hoe verwerkt een kind dat dan?
Ja, toch dat je anders bent. En ik werd daar ook wel verdrietig over.
Ja.
Ja.
En werd je ook gepest?
Ja, ik ben heel erg gepest op de basisschool.
En waarom? Hoe ging dat?
Nou, ja. Omdat ik dus, ik kon geen aansluiting vinden. Ik leefde heel erg in mijn eigen wereldje. En ze probeerden reactie te krijgen, dus dat werd steeds meer. En uiteindelijk gewoon in pesten. Dus
jij ging je als het ware een beetje terugtrekken vanuit het gevoel, ja. ik ben kennelijk anders, ik knip in het midden.
Ja, en niet alleen dat knippen, maar ook gewoon dat ik ja, alleen aan het spelen was, laat maar zeggen. En ik, ja, ik kon beter met volwassenen eigenlijk, want ik stond wel altijd bij de schooljuf. Ja. Te praten, dat
ja.
wel.
Ja.
ja.
Maar dat gevoel van, was dat ook een gevoel van, ik weet niet hoe ik dat moet doen met die andere kinderen? Of ja. was dat het gevolg van dat je anders was en je terugtrok? Want dat kan natuurlijk ook.
Ja, het was wel het gevolg van dat ik me heel erg terugtrok en in mijn eigen wereldje leefde eigenlijk.
Ja.
En nou ja, daar probeerde ze een reactie op te krijgen en dat werd steeds op een negatievere manier.
Wauw.
Dus,
en je ouders die sprongen eigenlijk wel altijd voor je in de bres?
Ja, vooral mijn moeder ook. Die is ook naar school geweest om dat aan te kaarten. Maar ja, dan werd er weer gezegd, ze moet meer voor zichzelf opkomen. Dus dan
werd het weer bij het kind neergelegd.
Precies.
En dan kreeg je dan een cursus sociale vaardigheden.
Ja, dat heb ik later nog wel gehad. Ja.
Maar daar had je natuurlijk niet zoveel aan.
Nee. dat hielp niet.
Nee, en hoe heeft ze dat, want op een gegeven moment zeg je, op mijn 28ste kreeg ik eindelijk.
26. Ja.
Maar hoe heeft die tijd dan, hoe heb je dan tot die tijd geleefd? Hoe heb je aangepast aan jezelf of aan je omgeving? Hoe heb je dat gedaan?
Wel geprobeerd, maar ja, ik kon niet anders dan mezelf zijn eigenlijk. Dus,
maar er hing dan toch een soort schaduw over, hè? Want wat is nou mezelf zijn als je niet weet wat mezelf is?
Ja, precies.
En hoe zag die schaduw eruit? Dat je denkt, ik ben toch anders en ik moet anders.
Ja, ik probeerde ook wel toch mee te komen met de kinderen spelen en zo. Dat probeerde ik wel, maar dat had geen zin eigenlijk. Nee. Maar ik probeerde het wel.
Je bleef het ook proberen.
Ja, te
en
kijken.
En het was niemand in die tijd die op de gedachte kwam, misschien heeft ze wel een spectrum.
Nee.
En je bent ook gewoon gaan studeren, hè?
Ja, wel een lange weg ook, omdat... de CITO-toets was bij mijn groep 8 heel laag. En toen wilden ze me naar een technische school sturen. Daar hebben ze weer gezien dat dat helemaal niet kon. Want mijn rekenen en taal waren uitstekend. En mijn technische vaardigheden van een kind, laat maar zeggen. Dus toen ben ik op een MAVO terechtgekomen. En doorgestroomd naar HAVO uiteindelijk.
Dus je had eigenlijk een profiel met uitschieters. Dus op taalgebied was je heel goed.
Ja.
En op ruimtelijk inzicht misschien ook wel?
Nee, ruimtelijk inzicht
dan weer niet. Nee. Dus het was een soort verdeeld beeld van uitschieters. En, en hoe werd dat dan geïnterpreteerd? Van, dan moet je maar naar de MAVO? Of?
Ja, nou uiteindelijk hadden ze dus een 5-jarige MAVO gevonden. Dat was dus iets wat er tussenin zat dan. En toen ik daar kwam, hadden ze al snel door dat mijn talen zo goed waren. Dat ik dat het niet anders mogelijk was dan dat ik naar een 4-jarige MAVO zou... doorstromen. Blijkbaar was de taal Frans ook een eikpunt om te zeggen van ja, als je hier 9's voor haalt, dan...
Ja, dan heb je dus eigenlijk een heel hoog IQ. Nee. Zou ik maar zeggen, is je intelligentie in orde, maar kennelijk zijn er bepaalde deelgebieden. En nog kwam niemand op de gedachte, er zou dus iets, daar moet gewoon heel specialistisch naar gekeken worden.
Nee, toevallig die school waar ik dan op zat, die was wel individueel, of die keek wel naar het kind. Dat vond ik wel mooi aan die school. Maar ze deden niet aan de diagnostiek of... ze wisten niet wat er aan de hand was.
En dan hebben we het toch over de jaren...
Ja, dat was 90. De jaren 90, ja.
Dus er was er toch wel redelijk wat kennis. Maar nog niet zoals nu, denk ik, hè?
Nee.
En hoe was het dan met de... Kreeg je wel vriendinnetjes of bleef je een beetje toch een eenling?
Ik bleef wel een eenling. Maar op de middelbare school had ik, laten we zeggen, een groepje met buitenbeentjes. Ja, dus daar...
Dan ga je glimlachen. Dat was dan wel weer een eigen... ook wel leuk. Ja, dat
was wel grappig gewoon. Dus ik had wel een groepje. En ik had ook één vriendinnetje. Waar ik goed mee kon. Die was ook heel intelligent. Nou, achteraf gezien denk ik. Dat zij ook in het spectrum...
Maar soms heb je ook een soort hoofdbegaafdheid in het spectrum, hè?
Ja.
En dat wordt ook heel vaak niet goed erkend. Dus
nee.
En heb je daar... daar kwam niemand op het idee van, nog, hier is iets aan de hand wat speciale aandacht nodig heeft.
Nee.
Maar je had inmiddels wel een groepje van buitenbeentjes om je heen.
Ja.
En dat was een leuk groepje.
Ja.
Ja? En waar waren zij dat buitenbeentje in? Wat was dan hun specialiteit?
Ja, ze waren toch ook gewoon anders, denk ik. Ja. Ja, een beetje, dat vriendinnetje was toch ook een beetje, was mij ja, nog een ietsje slimmer, nog, vond ik. Maar ook gewoon een beetje, ja, stil. Motorisch waren misschien ook een beetje anders. Een
beetje onhandig.
Ja, en zij was ook heel erg met dieren. Ja, dat was haar passie, laat maar zeggen. En als er een dier overleed, was ze natuurlijk heel erg van slag. En niemand begreep dat. Mm. Dus.
En waar vond jij je heil in? In lezen of zo? Was er iets waar je heel erg...
Ja, ik deed ook veel puzzelboekjes. Eigenlijk heel veel. Maar lezen inderdaad. En voor de rest. Ja, ik deed wel sporten ook al. Maar ietsjes latere leeftijd.
Ja.
Dus,
en toch besloot je om te gaan studeren, hè?
Ja.
Hoe ging dat?
Ik heb denk ik altijd toch een bewijsdrang gehad ergens. Omdat er mij steeds werd gezegd van...
Je bent zo slim.
Maar nee, juist niet. Ja, op de MAVO wel, maar daarvoor natuurlijk van... Dat wordt gewoon helemaal niks. En
Je bent steeds omlaag geduwd.
Ja, ik ben heel vaak omlaag geduwd. En toen had ik toch de bewijsdrang van ik kan dit wel. En ik wilde iets. Dus toen ben ik toch... Ik ben begonnen met Frans te studeren op het HBO. Dus,
en toen? Ging dat goed?
Ja, dat was de lerarenopleiding. En ik had me vergist eigenlijk hoe moeilijk het was om voor de klas te staan. Dus dat liep eigenlijk op een gegeven moment niet meer goed. Dus ik heb mijn propenduizen nog wel gehaald. Dus,
toen ben je een andere studie gaan doen?
Ja. Ja.
En dat was?
Engelse taal en cultuur.
En hoe ging dat?
Ja, dat ging beter. En ik, ja. Dus...
En heb je daar ook wat aan gehad voor jezelf? Dat je denkt, fijn dat ik die talen goed spreek.
Ja, en ik vond ook fonetica best wel interessant. En de zinstructuren. Ja, daar bleek ik toch de zinstructuur juist vooral goed in te zijn. In de grammatica te ontleden en zo.
Leuk. Ja. En had je aansluiting bij andere studenten? Ging dat of bleef dat een beetje?
Niet echt. Ik ging heel erg mijn eigen gang.
Ja, dus je hebt heel erg doorgeploegd eigenlijk. En toen ben je nog een studie gaan doen, toch?
Ik ben pedagogische... Ja, dan begon ik met een minor pedagogische wetenschappen. Binnen Engels kon dat. En dat heb ik uitgebreid inderdaad. Schakelprogramma pedagogische wetenschappen gedaan.
En hoe oud was je inmiddels?
Even kijken hoor. Ja.
22, 23?
Ja, zoiets denk ik wel, ja.
Ja, en toen ben je er toch maar mee opgehouden of hoe ging dat dan?
Nou, dat was bij pedagogiek strandde het op de master. Ik had verteld over mijn autisme en daar werd niet goed mee omgegaan.
Maar toen had je inmiddels je diagnose?
Ja, mijn diagnose had ik.
En hoe kwam je daarbij? Wie heeft jou die kant op geholpen?
Uiteindelijk, ik ben eerst toen ik 19 was bij een studentenpsycholoog gearriveerd. Ik heb jarenlang contact met haar gehad. Ze wisten niet meteen wat het was. Maar op een gegeven moment heeft ze mij naar een psychotherapeut doorgestuurd in de Jordaan. En zij bedacht, het zou wel iets in het
autistisch. Dus je hebt eigenlijk heel, heel lief hoor, en aardig dat ze er was. Maar die heeft jou gewoon min of meer gesteund en aan de hand genomen. Maar niet echt nog gedacht, het is autisme. Dat
pas... Nee, het gekke is eigenlijk, ze had zelf een kind met autisme. En ze was juist heel erg betrokken bij het autisme. Bij mij had ze het niet bedacht, meteen. Ja.
Maar dat is ook heel interessant, want het is echt een spectrum. De ene autist, autie, is niet de andere.
Niet de andere. Nee, het is heel erg divers.
Ja.
Als je dus al in onze woongroepen kijkt, zijn we zo verschillend.
Ja.
Ja.
En toen kwam dan de diagnostiek. Hoe ging dat?
Het is best wel een lang proces geweest. Ik kreeg gesprekken met een psycholoog en mijn moeder werd erbij gehaald. Ook nog.
Je moeder was geen autie?
Nee.
Zeker weten?
Nou, zeker weten weet je het nooit natuurlijk, maar ik denk het niet.
Nee.
Nee. Nee, ik denk eerder dat aan mijn vaders kant zit.
Die heeft zich nooit laten testen. Nee. Zijn gemiddelde mannen staat te ijdel voor, hè? Maar goed.
Ja.
En hoe ging dat toen?
Even kijken. Oh ja, dus toen ik me had laten testen in de... ik heb me door een psychiater laten testen. Maar wat ze tegen mijn moeder zeiden eigenlijk, dat ze nog nooit zo iemand... mee hadden gemaakt die zo goed de ontwikkeling kon omschrijven. Dus dat vond ik wel echt heel mooi. Mijn moeder heeft me ook veel verteld over mijn ontwikkeling. Dus,
wat bijzonder.
Ja.
En was dat voor jou niet ook echt niet, dus wel een echt moment van erkenning? Dat je ook een soort zelfbegrip kreeg van
ja,
wat een
zeker.
Lange weg
toen ik de diagnose uiteindelijk kreeg, want die psychiater zei al, 90% of 97% kans dat het zo is, had hij al gezegd. Toen voelde ik wel een opluchting.
Ja.
Dat ik mezelf wel verwijten heb gemaakt over dingen die heel moeilijk gingen.
Dus wat kinderen met autisme doen, is vaak zichzelf beschuldigen.
Ja.
Voor het gedrag wat dan anders is dan anderen.
Ja.
En uiteindelijk vinden ze zichzelf slecht.
Ja.
Ik ben vast een slecht mens. En dat is natuurlijk heel pijnlijk en heel verkeerd.
Ja.
En op zo'n moment dat je de diagnose kreeg, had je eigenlijk te doen met dat kind wat je geweest was.
Ja, eigenlijk wel.
Zo'n
toen kon ik
weg.
Ook wat meer loslaten.
Wauw. En toen veranderde het leven toen voor jou enigszins?
Ik heb wel echt dingen waar ik mijn grens eigenlijk over ging. Dat heb ik met rust kunnen laten. Dus ik was atletiek trainer en een weekendje overnachten had ik besloten na mijn diagnose. Ik ga daar niet meer blijven slapen. Ik zeg gewoon dat ik de volgende ochtend vroeg terugkom. Dus,
wauw, en wat had je dan meer voor leefregels voor jezelf bedacht of meegekregen?
Toch wel dat ik gewoon rustiger aan kon doen in ieder geval ook. Met dat studeren, daar kon ik ook wel eens in doorslaan. En dat ik daar ook wel wat meer begrip voor mezelf kon kweken... als het niet direct ging zoals...
En hoe was het sociaal?
Had
je toen iets meer contact met anderen? Of bleef je een beetje vrije vogel, rustiger?
Het was niet dat ik direct heel veel vrienden had of zo... Na mijn diagnose, het is wel dat ik naar groepjes ben gegaan, laat maar zeggen, om gesprekken te voeren over ons autisme. Dus ik heb nog wel een universiteitsgroepje eraan overgehouden. Eén keer in de maand zien we elkaar nog
via
videobellen. Ja.
Fantastisch.
Nog steeds. En omdat ook die studentenpsycholoog waar ik in het begin bij was, die heeft altijd dit groepje begeleid, maar is inmiddels overleden en wij wilden dat ook doorzetten.
Wauw, dus jullie zien elkaar nog via het scherm regelmatig.
Ja, precies. Ja.
Ik denk dat dit een mooi moment is om jouw andere keuze.
Ja.
Lady Gaga. Shallow.
Goed.
Ja, laten we dat doen. En dan gaan we straks Sander bellen, de hoogleraar autisme, die jij ook kent.
Ja.
Ontzettende leuke man, die komt er straks bij.
Absoluut.
Lady Gaga.
Myself longing
prachtige muziekkeuze Lady Gaga met Shallow. De soundtrack van de film A Star is Born uit 2018. Heel erg mooi. En als het goed is, hebben we Sander Begeer aan de telefoon.
Dat klopt.
Wat leuk. Ja. Sander, wat goed dat je zo op zo'n korte termijn kon komen. Fijn dat je er bent.
Twee
april, Wereld Autisme Dag. Heb jij daar iets mee? Of denk je, het zou iedere dag Autisme Dag moeten zijn?
Voor mij is het iedere dag Autisme Dag.
Ja, het is jouw werk.
Ik doe al 15 jaar onderzoek naar autisme. Ik ben zelf niet autistisch, maar het zit in mijn hart en in mijn werk. Maar ik denk dat we het elke dag mensen zouden moeten nadenken over dat breinen verschillen. Dat mensen van elkaar onderling afwijken in hoe ze bedraad zijn. En dat belangrijk is om daar rekening mee te houden. En dat ook iets heel moois kan zijn.
Ja, jij bent hoogleraar ontwikkelingspsychologie. En diversiteit van autisme is een van jouw speergebieden, of hoe zeg je dat?
Dat is de naam van mijn leerstoel. Dus mijn onderzoek richt zich op de verschillen tussen mensen met autisme onderling. Dus het wordt vaak een spectrum genoemd. En het misverstand is dat het een spectrum is van een klein beetje naar heel erg autistisch.
Ja.
Maar dat klopt niet. Het spectrum, daarmee bedoelen we dat mensen met autisme onderling sterk verschillen in hoe autisme zich bij hun uit.
Ja.
En ik doe onderzoek naar allerlei verschillende aspecten van autisme, van heel fundamenteel onderzoek naar heel toegepast onderzoek, wat mijn werk heel erg leuk maakt. En ik ben ook medeoprichter van het Nederlands Autisme Register. En dat is een groot cohort van mensen met autisme. We hebben in totaal rond de 5000 mensen die we kunnen benaderen.
Wow.
Die krijgen elk jaar worden die uitgenodigd om hun ervaringen te delen. En dan kunnen we ook over de tijd zien hoe mensen ontwikkelen, hoe mensen door de tijd heen bijvoorbeeld gelukkiger worden of meer last krijgen van bijvoorbeeld depressieve klachten en hoe een arbeid daarbij helpt of scholing en ook het gaat ook over kinderen. Dus dat is een heel mooi project en iedereen kan daar gratis naar meedoen. Als je autistisch bent kan je aanmelden op autismeregister.nl. Maar ook
als kind en ook als volwassene?
Ouders kunnen over kinderen rapporteren tot 16 jaar. Dus dan zijn de ouders de informant.
Ja.
Vanaf 16 jaar kan je jezelf aanmelden of je autistisch bent of niet. Als je mensen met autisme een warm hart toedraagt, dan is het altijd fijn als er ook mensen zonder autisme ook kunnen meedoen. Want dan kunnen we goed vergelijken.
Ja. En wat heeft jou nou in al het brede onderzoek, want jij doet ook nog naar onderzoek naar hoe dat zit met cultureel, hè? Verschillen tussen mensen uit verschillende culturen, hoe zich dat anders manifesteert of hoe er anders mee omgegaan wordt. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Kijk, we doen wat ik zei, het gaat van heel divers naar de vraag van wat is autisme eigenlijk? En we hebben heel veel mensen met autisme in ons team en we hebben panels van mensen met autisme, dus die betrekken we ook bij dat soort vragen. Dus hoe ervaren mensen hun autisme? Is het nou een ding of is het een karaktertrek meer? Of is het dat verschilt ook onderling vrij sterk.
Mm-hmm.
Maar we doen daarnaast ook echt neurobiologisch onderzoek, waarbij we echt proberen om het brein te onderzoeken met MRI-scans of EEG-scans en te kijken wat gebeurt er nou in het brein van mensen met en zonder autisme als ze bijvoorbeeld nadenken over als ze zich proberen te verplaatsen in iemand anders. Het inlevend vermogen is een belangrijk onderzoek domein. Maar we doen ook onderzoek naar onderwijs, naar arbeid, naar veroudering, naar seksualiteit. En een van de dingen die we zien is dat tegenwoordig veel vaker mensen pas op volwassen leeftijd een autisme-diagnose krijgen. Terwijl ze op zich al vanaf... Het is eigenlijk vanaf 2 jaar al mogelijk om iemand autistisch te
krijgen. En dus eigenlijk als je zegt dat je dan tussen als het op je tweede, derde al kan en het gebeurt pas op je 45e. Wat is er dan in die tussentijd allemaal gebeurd, hè?
Ja, dan zijn er vaak, dat weten we ook, omdat we mensen met die late diagnoseleeftijd hebben we goed in beeld in het autismeregister, want het zijn er heel veel.
Ja.
Dus dan vragen we ook van wat is er nou eerder bij u vastgesteld en klopte dat wel? En dan zien we eigenlijk dat 1 op de 4 deelnemers en 1 op de 3 vrouwen zelfs, die zegt dat er eerder een verkeerde diagnose is gesteld. En
zoals een persoonlijkheidsstoornis of zo.
Exact. Dat wordt bij vrouwen heel vaak genoemd. Dat is bijvoorbeeld de borderline. Het is ook gewoon heel lastig om dat te onderscheiden. Dus het is niet per se een fout van de klinicus. Ik werk samen met heel veel klinici en die doen allemaal enorm hun best om dit vast te stellen. Maar het is gewoon heel erg ingewikkeld om op een goede manier te klassificeren of iemand wel of niet autistisch is.
En nou zeg je ook, het wordt heel goed, dat je hebt classificeren en diagnosticeren. Hè?
Ja.
Het is ook een verschil tussen, of niet? Want ik kan me ook nog voorstellen, als je de DSM-5, hoe dat ding heet, en iemand ziet 3 kenmerken, dan kan hij zeggen, dat is een autisme. Maar autismeonderzoek is veel complexer dan dat, hè? Dan even een aantal kenmerken ja. zien.
En als
toch?
Je dus op een gegeven moment in een diagnostisch traject klassificeert of het wel of niet autisme is, dat noem je een klassificatie. Maar een diagnose is eigenlijk dat je de hele persoon probeert te beschrijven wat er met iemand aan de hand is, wat de sterke en de zwakke kanten zijn, de geschiedenis, de anamnese. Dus een diagnose is eigenlijk veel breder en die termen worden vaak door elkaar gebruikt.
Ja, maar het lijkt me ook heel, heel verschillend als je alleen maar geclassificeerd bent en verder niks. Dan kom je niet zo ver.
Nee, dat klopt. En in sommige landen is dat vanwege de... dit is een beetje complex verhaal, maar soms dan is er alleen maar wordt er een onderzoek gedaan van is het wel of niet autisme.
Ja.
Hier in Nederland is het gelukkig veel breder. Heb je heel veel, als je binnen de GGZ voor een psychologisch onderzoek komt, ja, dan wordt er gewoon een breed diagnostisch interview afgenomen. En dan wordt er gekeken van is het niet angst, is het niet iets in de gehechtheid, is het iets met de begaafdheid. Dus dat wordt in eerste instantie heel breed gekeken. En dat is ook in de meeste landen ook wel vrij gangbaar eigenlijk.
Ja. En is het in Nederland goed georganiseerd met de diagnostiek rond autisme inmiddels?
Er zou meer samengewerkt kunnen worden. Ik denk dat er zijn goede richtlijnen. Maar je moet ook bedenken, psychologie is eigenlijk een jong vakgebied. De psychodiagnostiek is de afgelopen 100 jaar zeg maar echt volwassen geworden. Als je dat vergelijkt met geneeskunde, dan lopen we best wel achter. En ik denk wel dat als je kijkt naar medische diagnostiek, dat is veel meer vastgelegd in protocollen. Hier in Nederland, we hebben ook bijvoorbeeld bij de volwassenen die op later leeftijd bij ons een klassificatie kregen, heel veel van die mensen, die voor hun is dat nog niet zo lang geleden, dus die weten precies wat er is afgenomen. Ze hebben aan heel veel deelnemers gevraagd, aan het autisme-register, wat is er nou gebruikt, welke instrumenten zijn er gebruikt toen de autisme-klassificatie werd vastgesteld. Dat is onderzoek van een van onze onderzoekers, Charlotte den Hartog. En zij heeft, geloof ik, dat in totaal worden er iets van 150 instrumenten genoemd. Er is een enorme diversiteit aan instrumenten. En daar zou je denken van, dat zou toch iets meer...
Uniformiteit.
Precies, om een beetje hetzelfde instrument te gebruiken. Dus,
en kan het ook zijn dat er dan heel veel misdiagnoses zijn?
Ja, nou wat ik zei, dat mensen met een late diagnose, die hebben dus in een kwart tot een derde van de gevallen, geven ze zelf aan dat er eerder een verkeerde diagnose is gesteld. Aan de andere kant kan het ook zijn dat mensen nu met autisme geclassificeerd worden, terwijl dat niet klopt. Dat zijn dingen die we wel monitoren bij het autisme-register. Want soms dan schrijven mensen zich uit omdat ze bijvoorbeeld zeggen van ja, het blijkt toch niet te kloppen. Want het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand in een burn-out zit, dus een heftige stressperiode. En als je op dat moment autisme-diagnostiek gaat doen, ja, dan kan het zijn dat iemand op al die domeinen eigenlijk atypisch scoort en daardoor die klassificatie krijgt. Maar dat ligt dan niet aan het autisme, dat ligt dan in burn-out.
Ja.
En het probleem ook van denken over autisme is dat autisme is een verzamelnaam voor gedragskenmerken.
Ja, het is geen ziekte, hè?
Het is geen ziekte, maar je kan ook niet echt zeggen van dat het
niks is.
Een verklaring is, zeg maar. Het is, dus dat is het probleem van de DSM. Dat is een soort van oppervlakte realiteit. Het is gewoon, het is heel belangrijk, denk ik, om te klassificeren. Om gewoon te zeggen van nou, als we dit en dit en dat bij elkaar zien, dan noemen we dat zo.
Ja.
Dus er zijn veel mensen die zeggen we moeten stoppen met labelen. Nou, daar ben ik het niet per se mee eens, want labelen, voor heel veel mensen met autisme geeft het heel veel duidelijkheid.
En veel erkenning.
En veel erkenning. En als je dan niet gaat labelen, wat ga je dan doen? Dan ga je het hebben over dimensies of over... Het alternatief is vaak, denk ik, nog een stuk complexer. Dus ik vind dat... Ik ben het daar niet mee eens, nee.
Maar nog even, want vroeger was ik ook van het niet labelen. Maar inmiddels, ik heb verteld, ik heb een kleinzoon die heeft ook echt zit in het spectrum. Of hoe het of is een autie, zoals mijn dochter altijd zegt. En ik ben toch heel dankbaar dat hij goed is onderzocht. En dat hij ook af en toe een pilletje krijgt. Want ik zie toch een heel ander kind. En als ik naar het verhaal van Hanna luister, hoe je echt 20, 25 jaar lang over jezelf nadenkt. Nou, misschien kan jij dat beter vertellen. Dat kinderen zo'n akelig zelfbeeld krijgen en zo verdrietig en eenzaam worden, dat is toch heel afschuwelijk. Dat is wat jij ook...
Vooropgesteld, er zijn geen pillen voor autisme. Dat even duidelijk. Pillen die gaan dan meestal over angst of over slaapproblemen of over andere dingen. Maar we zien wel ook in het autisme-register dat het gebruik van medicijnen vrij hoog is. En we hebben bijvoorbeeld ook net een studie gedaan dat we echt mensen vragen van Wat heb je nou gehad aan ondersteuning? Maakt niet uit waar het over gaat. Mantelzorg of een therapie of een of andere pil. Waar heb je nou echt iets aan gehad? Dus dat we gewoon aan de mensen zelf vragen over hun hele leven. En dan noemen ze best wel vaak ook bepaalde vormen van medicatie. Maar wat je bij die jonge kinderen ziet, die hebben bijna allemaal geschiedenis van pesten. Dus van afwijzing, dat ze niet... Dat ze niet worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes. Dat ze hopelijk gepest worden tot echt de meest verschrikkelijke dingen die je hoort. En dat is natuurlijk traumatisch. En dat doet iets met je zelfbeeld.
Ja, maar dat is toch een traumatische ontwikkeling die je dan doormaakt.
Ja, zeker. Ja. En dat begrijpt iedereen, dat vindt iedereen verschrikkelijk.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook zo dat als je als kind niet weet dat je autistisch bent en misschien niet eens in een pestsituatie, dan kan het toch heel vaak zijn dat je sociale interacties niet goed aanvoelt, omdat je bijvoorbeeld overprikkeld bent. Of dat je te lang doordenkt over bepaalde zaken. En waardoor het misgaat met vriendschappen. En dan zie je toch ook vaak dat kinderen denken van ja, ik ben gewoon een slecht persoon. Want andere kinderen willen niet met mij spelen.
Ja.
Dus ik mag er niet zijn. En die sociale pijn, dat is een onderwerp waar een autistische onderzoeker, Alvin van Asselt, op dit moment onderzoek naar doet. Hij gaat binnenkort promoveren.
Mm.
Dus hij is zelf autistisch, maar hij doet ook promotieonderzoek hierna.
Wow.
Dat gaat over dat je eigenlijk door zo'n geschiedenis van afwijzing eigenlijk een soort hypergevoeligheid ontwikkelt voor in de sociale interactie, dat je eigenlijk heel snel die pijn voelt. Dat je eigenlijk hooggevoelig bent voor afwijzing.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de bedrading in je hersenen ook weer een kant op stuurt.
Ja, kijk, we weten uit algemeen onderzoek in ontwikkelingspsychologie dat afwijzing, dat je dat kan zien in het brein, op een gegeven moment zelfs in het DNA. Dus het is zo'n menselijke behoefte om erbij te horen. Dus niet te belong is zo sterk.
Ja.
Dat heeft een enorme impact.
Ja, en dat ben ik toch altijd heel benieuwd. Hoe kan het nou zijn dat wij als mensen, als groep, dan zo sterke individuen gaan afwijzen en pesten? Is daar ook onderzoek naar gedaan of is dat van een hele andere orde?
Enorm veel onderzoek naar pestgedrag. Dat is de collega's van mij zijn daar specialisten in. Maar wij hebben ook wel onderzoek gedaan naar pesten bij kinderen met autisme. En het is ook niet zo dat kinderen met autisme zelf niet pesten.
Nee, het zijn ook mensen.
Ja, het zijn ook mensen. Over het algemeen is als je afwijkt, dat zie je ook in discriminatie. Dat zie je in de hele menselijke soort. Wat je kent, dat voelt veilig. En wat je niet kent, is... Dat is een nare menselijke trek.
Maar dan, wat ik het allergekste vind, en dan gaan we langzaam afronden, dat er zoveel wordt afgewezen. Als je vrouw bent, of als je lesbisch bent, of als je bejaard bent, of als je... Dat afwijzen, dat gebeurt de hele dag. Dat eindeloze oordelen, hè? Dat zit dan kennelijk ook zo in dat brein. Alles wat een beetje vreemd is, dat... Ja. Moet weg.
Intersectionaliteit noem je dat. En dat is inderdaad, dat gebeurt heel vaak. En daarom doen wij ook veel campagnes voor bewustwording. Waarbij we proberen om te laten zien, wat is nou precies normaal? Gisteren de film die in première ging, waar een geweldige rol in speelt. Dat gaat precies daarover. Van, wat is het, als iedereen normaal zou zijn, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Laten we die diversiteit vieren. En omarmen, want die autistische mensen die hebben ons wel vooruitgelopen in de geschiedenis van de mensheid. Denk aan elke grote uitvinder die er bestaat.
Elke Willy Wortel.
Wat voor typjes waren, die Newton, Einstein.
Ja.
Dat zijn allemaal mensen die ook een bijzonder brein hadden.
Ja.
En wij doen ook onderzoek naar de positieve kant van autisme, zonder dat we de lijdensdruk bagatelliseren. Maar dat is die diversiteit is een geschenk. Biodiversiteit is goed voor je tuin, voor de natuur.
Ja.
Nou, neurodiversiteit is goed voor de mensheid.
Ja, absoluut. Die film van gisteren heet Kain, hè, waar Daan Gelvoet ook in speelt. En die is te zien, geloof ik, ergens in de Houthavens in de bioscoop. En,
die is te zien in 60 bioscopen door heel het land.
Hij ging in
première in de Houthavens, maar hij is in alle bioscopen te zien.
Oh, dan maken we even reclame ervoor, toch? Ja,
ja
super.
Nee, ga dat zien.
Ja, en Sander, wat voor boodschap wil je ons nog meegeven op deze Wereld Autisme Dag? Je hebt het al een beetje gedaan, maar vier de neurodiversiteit hoor ik.
Omarm de verschillen. Het maakt ons krachtiger, het maakt ons beter, het maakt ons interessanter, het maakt het leven leuker.
Ja, en nog even jouw web. Je had nog een link die we moesten melden.
Autismeregister.nl. Daar is iedereen welkom die zelf autistisch is of juist niet. En dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan onze onderzoeken. En dan krijg je op individueel niveau feedback over hoe gemiddeld, hoe jij afwijkt eventueel van een gemiddelde persoon met autisme. Dus dat is ook heel leuk. Dan kan je zien of jij nou een prototypische persoon met autisme bent of juist helemaal niet.
Autismeregisteraanelkaar.nl
Yes.
Sander, hartstikke bedankt. In korte tijd heel veel verteld. En we gaan ermee aan de slag. Nog een goede dag.
Geweldige dag. Tot ziens.
Dag, dag. Dag. Ja, jij kent Sander. Jullie kennen Sander. Jij kent Sander ook?
Ik nog niet, maar het is aangenaam.
Aan tafel met Hanna de Vreugd.
Ja.
Heeft net heel duidelijk verteld hoe het zit met haar ontwikkeling in het autisme. Ik denk dat je veel herkent van wat Sander zegt.
Ja, absoluut.
De eenzaamheid van het kleine kind die niet weet wat ze heeft. Die denkt dat ze slecht is, dat ze raar is.
Ja.
En wat dat met je ziel op de lange termijn doet.
Ja.
Even gaan we nu naar de realiteit van het nu. Het wonen. Hè? De dag van vandaag en deze week gaat ook over... ik denk dat we misschien eerst even een gedichtje moeten laten horen. Het is misschien een mooi moment. Het gaat over wanhoop.
Wanhoop, je zei niets toen ik vroeg. Wat is er aan de hand? De luiken vielen dicht, woorden stokten. Je verdween op eigen eiland. Ik hield aan en vroeg je hoe het nu met je is. Je huilde en huilde, woorden verstopt door tranen. Pijnlijk groot gemis. Ik wanhoop, wil schreeuwen, zeg me nou toch eens iets. Ik mag je vasthouden. Even contact. Ik voel je in het grote niets.
Een gedicht van Janine van Dijk, Wanhoop. En dat ging ook over iemand met, die soms moeilijk bereikbaar was. De muziek komt straks, want we zitten midden in het gesprek met Hanna. En met, dan ben ik even jouw naam kwijt.
Isabel.
Isabel, ja. In het hier en het nu. Hanna, jij woont inmiddels heel erg mooi.
Ja.
Op een prachtige plek in Amsterdam. Je hoeft niet het adres te geven, dan komen ze allemaal kijken. Maar zeg de buurt maar een beetje. Maar
het is Amsterdam-Zuid.
Ja.
Ja, de marathonbuurt. Ja.
Oud-Zuid.
Oud-Zuid.
Heel, dat zeg ik altijd.
Echt op stand, hè?
Ja.
En Isabel is een van de begeleiders.
Ja.
Het is een soort woongroep, maar die niet in één huis woont. Maar die op dat plein, zomaar zeggen, in verschillende huizen wonen mensen zelfstandig.
Klopt, ja.
En er is één gemeenschappelijke ruimte waar je samen kan eten of televisie kan kijken.
Ja.
Vertel Isabel, jij bent een van de begeleiders, een van de hoeveel begeleiders?
In Oud-Zuid zijn we met z'n vier in totaal. Van persoonlijk begeleider tot woonbegeleider. En eigenlijk gaat het om één ding en dat is de bewoners kunnen ontvangen met een koffietje en de ruimte om hun verhaal te doen. En naar mijn idee gaat dat elke dag steeds beter. En we leren elkaar ook weer beter kennen. En zolang er de ruimte is dat ze binnen kunnen komen en hun verhaal te kunnen doen, lucht dat op en is er weer ruimte voor iets nieuws.
Mooi. En hoe groot is de gemeenschap? Hoeveel mensen zitten in deze woongemeenschap?
Uit mijn hoofd 9. Niet iedereen komt altijd even langs, maar er zijn een aantal vaste bewoners die altijd wel eventjes hoi komen zeggen of hun verhaal even kwijt willen.
Maar als je te lang niks hoort, dan denk je, dan ga ik Kareltje maar eens even opzoeken.
Ja, dan gaan we even contact leggen.
En even kijken of die achter de gordijnen zit en zich terugtrekt, toch?
Ja.
Mensen moeten er wel een beetje bijgehouden worden.
Een beetje bijgehouden worden. En dus is elke week wel een contactmoment. Ook al zijn er bewoners die het absoluut niet zien zitten. Er is altijd wel, het gaat misschien om 5 minuten. Maar dat is wel belangrijk dat je
even
er nog
contact
is.
Maken. Even kijken hoe iemand erbij zit. Ja. Hoe lang woon je daar, Hanna?
Ik woon er sinds 2010. Dus
dat is al heel lang.
16 jaar nu inmiddels.
16 jaar.
Ja.
En hoe kwam je zo om in een woongroep? Had je daarvoor alleen gewoond of...
Nee, ik woonde tot mijn 28ste bij mijn moeder.
Je moeder heeft trouwens heel goed voor jou gezorgd.
Absoluut.
Ja.
Ja.
Maar toen dacht iedereen, het wordt wel tijd dat Hanna...
Nee, ik wilde zelf. Mijn moeder had nog zoiets van, ik maak wel een aparte ruimte voor je hier weer in huis. Maar ik wilde zelf. Dus,
je had iets van, ik wil toch op mijn eigen benen.
Ja,
en ook je moeder ontlasten, had je dat ook? Als gevoel?
Ook wel willen laten zien dat ik het ook wel kon.
Ja.
Ja.
En hoe kwam je aan het huis?
Ik kwam dus bij Autisme Centrum in Leiden terecht. En daar hebben ze een woonprofiel opgemaakt. Voor mij, wat bij mij zou passen. En ik wilde heel graag in Amsterdam wonen. Want ik studeerde al in Amsterdam. Ik vond het echt een mooie stad. En ja, uiteindelijk kreeg ik dus het adres van Marathon Wonen.
Fantastisch.
En ja, daar werd direct heel positief op gereageerd. Dus,
heel goed. Ja. En er zit, het is een combinatie van, van sociale huur en een zorgorganisatie die erachter zit. Woonzorgdroom.
Woondroomzorg, ja.
Woondroomzorg.
Het is een ouderinitiatief en die hebben verschillende locaties. Met bijvoorbeeld bij Oud-Zuid is het autisme met waarschijnlijk ook wel een hoge intelligentie. Maar het heeft ook betrekking tot verstandelijke beperking. Maar dan zijn weer andere locaties. Dus het is heel divers.
Maar één moeder heeft het ooit bedacht.
Ja, en daar weet Hanna weer meer over.
Dat is binnen ons project heeft de moeder bedacht dat op te starten vanwege haar zoon. Die ze vond dat hij meer eenzaam was en meer contacten nodig had. En toen is ze dat helemaal gaan opstarten. Ook een krantenartikel geschreven erover en naar de gemeente gestapt om woningen beschikbaar te stellen.
En Woondroomzorg heeft zich ontwikkeld tot een echte heuse.
Ja, die was daarvoor blijkbaar al wel actief, maar die heeft zij dus later ingeschakeld.
Ja.
Ja.
Hoe word je woonzorgbegeleider? Want je doet het wonen begeleiden, hè? Dus er zit een bepaalde visie achter.
Ja, ik ben eigenlijk planco erin gestapt. En
wat was jouw voorgeschiedenis, vooropleiding?
Horeca. En ik studeer psychologie, dus eigenlijk was het voor mij een hele nieuwe stap. Dus hoe ga je dit doen? Wat zijn de verwachtingen? Hoe uit ik mezelf tegenover een bewoner? En eigenlijk is het de key om jezelf te zijn. Dat ze de kans hebben om jou te leren kennen wie jij bent. Eerlijke communicatie. Vooruit plannen.
Je bent er niet specifiek voor opgeleid?
Nee.
Goh, en doe je nog steeds psychologie?
Nog steeds psychologie en ik volg nu ook een opleiding tot persoonlijk begeleider. Dus dat is voor mij een pluspunt en daar ben ik heel blij mee dat ik daar de mogelijkheid voor krijg.
Ja. Dus, en hoe kwam je erbij om dat te gaan doen?
Ik wilde iets anders wat dichter bij mijn studie ligt en ook mijn hart en mijn passie. En dat haal ik nu wel uit mijn dagelijkse werk.
Maar je hebt het ook eigenlijk zelf behoorlijk moeten vormgeven en die visie een beetje moeten ontwikkelen. De combinatie van en de bewoners betrekken, maar ze ook met rust laten. Gezelligheid bieden, een praatje.
En wat is de juiste balans? En soms is het ook een kwestie van het opengooien en vragen waar is de behoefte en wat is jouw visie daarin? En zo leer je iedereen stuk voor stuk kennen en weet je ook wat het is.
Hoe ziet de gemiddelde werkdag van jou eruit?
Binnenkomen, kijken wat er is gebeurd.
En hoe vroeg, hoe laat? Maar niet om 7:00 ochtends.
12:00 middags begin ik vaak. Dan hebben we een lunch gezamenlijk. En dan misschien gaan we even erop uit. Dan komen er vaak bewoners binnen. Hebben we een groepsmomentje.
En die lunch die wordt door de bewoners voorbereid? Of kom jij met de zakken van de Lidl binnen gestapt? Samen.
Ja. Ik doe vaak wel voor de boodschap. Maar ze helpen me met liefde om de tafel te dekken. Dus dat is geen probleem.
En er wordt ook samen voetbal gekeken en zo, om eens wat te noemen.
Als het WK of EK is, dan gaan we wel met een paar mensen kijken. Ik vind het altijd wel boeiend, inderdaad.
Ja.
Maar,
en wat vinden jullie nou voor zo'n dag als vandaag, voor de week? Wat is nou een belangrijke missie? Wat is nou een belangrijk... Ik bedoel, Sander heeft al een paar dingen genoemd. Maar wat vinden jullie met de kennis en ervaring die je hebt belangrijk om andere mensen te laten voelen, te laten denken?
Dat er ruimte is en dat je het ook omarmt en het viert ook dat anders zijn ook een kwestie is van normaal. Want wat is normaal? Ik vind dat het mooi moet aansluiten. Iedereen is wat mij betreft welkom en is zichzelf.
En wat is dat voor jou?
Ik vind het heel belangrijk. Mijn missie is eigenlijk altijd om een beetje de vooroordelen weg te krijgen bij mensen over het autisme. Dus,
maar weet je wat mij zo opvalt? Dat mensen zo ons stikken in de vooroordelen over alles en iedereen, toch?
Ja, maar daarom juist. Ja. Daarom en daarom vind ik het een missie om dat te ontkrachten.
Heel goed. En hoe doe je dat?
Nou ja, ik zelf dan door bijvoorbeeld lezingen te geven aan psychologiestudenten. Die kunnen direct...
Vertel, hoe doe je dat? Hoe vaak?
Dat is een paar keer per jaar. Bij de Sander Begeer die we net... gesproken hebben. En dan laat je zien hoe divers het is. Ik heb het ook samen met Daan gedaan. En het contrast tussen ons kan niet groter. Dus dan
contrast tussen Sander en...
Nee, ja, tussen Daniel en mij.
Oh, Daniel. Ja, Daan,
hij heeft
ja,
dus het samen met mij gedaan.
Ja, Daan, ja, dat moeten we nog even noemen. Daan Gelfvoet, waarvan ja. Sander net terecht zei, die film Kain. Ja. Niet van Kain en Abel, denk ik, of wel?
Nee, het is Kain wordt het Kain, uitgesproken,
Kain,
ja.
K-A-I-N, is nu in 60 bioscopen in Nederland.
Ja.
En je hebt hem jullie nog gisteren gezien in de première. Hoe ja. was die? Hoe was die?
Ja, het was heel mooi. Ja? Ik, familie was heel trots en...
Ja.
We werden gelachen.
En waar ging die over? Kain, wat is de
boodschap? Ja, voel je vrij, lieve Hanna. Het is een prachtige film.
Nou ja, het is een tragicomedie eigenlijk. Maar dus een hoofdpersoon met autisme die dus de liefde probeert te vinden. En zodra die zo'n vrouw heeft gevonden, dan gaat hij proberen zo... noem je het zo goed mogelijk normaal te zijn. Maar normaal bestaat dus niet.
Ze worden steeds raar.
Ja, dus, maar hij probeert zich te bewijzen door zijn rijbewijs te gaan halen. En,
een gezin te stichten.
Een gezin te stichten, inderdaad. Ja.
En lukt dat niet? Oh, dat weet
je wel niet. Je ziet de struggles ook voorbij komen. Waar die tegenaan loopt in de maatschappij. Dus, ja.
Je hebt hem ook gezien?
Is nog wel. Niet.
Nee. Nee. Trouwens, vandaag om 5:10, of 5 minuten over 5:10, zit Daan bij Max.
Ja.
Dus mensen die dat willen zien en willen horen over de film, moeten om 5:10 kijken. Verder staat er vandaag en morgen met name in Hoogkaterijnen een autisme-kubus. Mensen kunnen in die kubus gaan zitten en kunnen dan een silent disco gaan volgen. En vanavond om 11:15 is er bij RTLZ... een film, Autisme werkt. Dus mensen die daar nog naar willen kijken, weten dat bij deze. Ik denk dat het een mooi moment is om toch even jouw muziek... Just Give Me a Reason, Pink Feet, Nate Roos, zeg ik het goed?
Oh ja, volgens mij wel, ja.
En waarom heb je die uitgekozen?
Ik vind het een heel mooi nummer. Gewoon, het spreekt me aan en ik blijf hem ook zingen. Dus het is wel...
Je mag meezingen zo, toch?
Ja. Benieuwd.
Ja.
Nou, lieve meiden, ik vind het heel fijn dat jullie er zijn. En zo'n duidelijk pleidooi hebben gehouden. En ik denk dat de boodschap is... Wees wat minder oordelend. En wees eens geïnteresseerd in andere mensen die iets anders lijken. Want we zijn allemaal anders, toch?
Ja, absoluut.
En dan gaan we nu naar Just Give Me a Reason.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep, things you never say to me,
dankjewel, Hanna de Vrede. En help nog even Isabel Bot. Dankjewel en bedankt voor dit ontzettend mooie lied.
Graag gedaan.
Pink, Just Give Me a Reason. The Truth About Love uit 2012. En luisteraars, ik hoop dat wij u geïnspireerd hebben om toch iets meer belangstelling te hebben voor mensen die anders zijn dan mijzelf, zonder daar allerlei oordeel op af te vuren. Met name bij ook mensen die in het autistische spectrum, zoals dat heet, de autisten onder ons. Wees lief, aardig
jaar
en
stel
een vraag. En dat was het.
Radio Signaal. Op Radio Salto.